Goedemorgen.
Goedemorgen.
Gisteren hebben we de Hart Sutra. Nee, gisteren hebben we de Sutra van Kuan Yin gezongen. Ja, allebei de delen. Ik vind het zelf een prachtige tekst, maar ik weet ook dat voor sommigen is hij heel ontroerend en voor anderen is hij echt een beetje irritant bijna. Dit is toch geen zen meer of zo. En het is wel zen. Het wordt in alle Japanse kloosters ook gereciteerd. Alleen in een soort verbasterd oud-Chinees. Maar hij wordt wel gereciteerd. En hij wordt gereciteerd in alle Chinese kloosters. Chan-kloosters. Daarom is hij mij zo dierbaar. Ik heb het dikwijls gezien. Het is de tekst die ja, het meest, laat ik zeggen, gedragen en met passie door Chinezen gezongen wordt. Zoals in Rusland de akkatist voor de moeder gods. Dat is de dienst die het meest mensen trekt. Zoals ook de meeste iconen over haar zijn. En daarom wil ik wil proberen het een beetje dichterbij te brengen. Op mijn manier. Misschien met iets van literatuur. Dat weet ik dan nog niet. Maar ik kan me voorstellen dat hij bij sommigen verzet oproept. En bij anderen helemaal geen raad meer weten. En ik weet ook niet of ik het een beetje dichterbij kan brengen, maar ik zal het proberen. Allereerst, op alle grote internationale conferenties, boeddhisme, christendom, is het altijd het grote thema en het punt waar het altijd botst. Botst is het niet, waar toch de expressie uiteindelijk verschillend blijft. De joods-christelijke traditie met een duidelijke diepste werkelijkheid die persoonlijk is, God. En het boeddhisme, die dat niet heeft. En die dan probeert uit te drukken dat het ook niet onpersoonlijk is. Dat is een gevaar wat wij maken, persoonlijk en onpersoonlijk, maar bovenpersoonlijk. Dat is natuurlijk ook een heel abstract begrip. Daar doe je niet veel mee. Daar word je niet warm van. Ja, dat is toch zo. Bovenpersoonlijk, het is een woord en het zegt iets, maar stel dat je iemand lief vindt en je zegt, mag ik je een kus geven? En ze zegt, ja, alleen aan mijn bovenpersoonlijke werkelijkheid. Dan is er gelijk alle lust weg. Dat is toch zo? Dus dat gaat ook niet. Dus die kusjes gingen door en de boeddhisten bleven benadrukken, ook in een van die lezingen die ik eerder hield, een paar dagen geleden, over Masao Abe. Het is echt het grote thema altijd van die nothingness, die boeddhistische leegte en het niets, maar dan een scheppend niets, een levend niets, tegenover de uitbeelding met een gelaat en een persoon. Ik ben daar dikwijls bij geweest. Ik heb op die conferenties ook lezingen gehouden in het Engels. En er is één heel boeiende conferentie waar een keer iets gebeurde. Helaas was ik daar net niet bij. Dat moet ik je eerlijk bij zeggen, want ik vond het veel leuker om te vertellen. Ik heb het met eigen ogen gezien, maar het is niet zo. Ik heb het gelezen in het boek van een ex-jezuïet, Ton van der Stap, die ik goed kende, maar die ook heel lang, 30 jaar lang, zijn meditatie deed. En hij beschrijft het ook, hoe hij er aankomt bij. Maar ik zat, het is een conferentie, een week lang, met discussies. En het komt niet dichterbij. De boeddhisten blijven bij hun nothingness en hun leegte en hun bovenpersoonlijk. En de joods-christelijken blijven toch van dat. En op een bepaald ogenblik, toen het helemaal vast zat, toen stond een non op. Ik denk dat ik weet wie dat is, want ik is één non van in de 80 die altijd meedeed. Ik wil ook wel vertellen wie dat is. Dat is de zuster van Pater Lassalle, als u die kent. En Naomi Lassalle. Die deed. Ja, ik was altijd trots dat haar neef. Nee, wat zei ik nou, zijn dochter?
Nee, zuster.
Ja, ik vergis me, het was een neef. Het was een nicht natuurlijk. Zij dan. En op een bepaald ogenblik stond zij op. En toen zei ze tegen de boeddhisten. Ja, maar mag ik één ding vragen? Yes, die diepste werkelijkheid die een boeddhist uitdrukt en ervaart. En uitdrukt in het woord leegte. En met nothingness. Is dat een werkelijkheid die ons grenzeloos draagt en lief heeft. En lief heeft. Met compassie. Absolutely. Absolutely, zei alle boeddhisten. Nou, zei ze, dat bedoelen wij nou als wij het woord God gebruiken. Dat is toch heel mooi, hè? Dat is prachtig. Dat brengt misschien iets dichterbij. Want wij hebben zo de neiging, bij een eerste indruk, om meteen een plaatje te maken. Van een sutra, van een boeddhistische tekst, van hoe het moet. Een van de dingen is ook altijd, bij een boeddhiste lijkt het een beetje, het is niet zo. Het is helemaal niet zo. Want de grootste, een van de grootste boeddhisten in Japan, Ikkyu, weet je wel, is dat die, zonder passie geen ontwaken. Dat is echt iets anders dan het plaatje wat we meestal hebben. En dit is ook zo'n plaatje. Maar toch, wat moeten we ermee? He? Luister, luister, roep haar aan en neem je toevlucht. He? Neem je toevlucht. Net als in de oorspronkelijke boeddhistische gelofte, die Tisarani, die gelofte nemen. Ik neem je toevlucht tot de Boeddha, de Dhamma, de Sangha. Dat is toevlucht nemen, dat betekent er is, ik weet het ook niet meer, ik zie geen weg meer, ik heb geen enkel houvast, geen handvat, maar ik doe een stap die onmogelijk lijkt. Dat is toevlucht nemen. Maar dan over die tekst. En alles wat daar gezegd wordt. Er is voor mij één essay wat meteen zo mij te binnen schoot. Toen ik een paar dagen geleden dacht, ja ik zal. En vooral gisteren toen het over de Hartsoetra ging en bij die jongen. Hoe dat dichterbij te brengen. En dat is van de man waar ik mijn doctoraat bij maakte, Fortman. En waar ik zoveel aan te danken heb. Want hij was in Nederland een van de eerste die besefte dat er in ons hele Westen, ook in de joods-christelijke in de traditie, een ommekeer moest plaatsvinden. Dat geloven niet meer iets op aannemen, op gezag, geen plaatjes, geen beelden. Dat we die eerst ook allemaal maar op moeten ruimen. En daar, hij heeft daar zelf heel erg als katholiek priester onder geleden. Dat voel je aan alles. Hij haalt 5 of 6 keer een gedicht aan van Albert Helman. Hè, van tegen dat godsbeeld. Gij zijt de klit die aan mijn allerdiepste ziel en wezen zit vasthaakt. Ik ben uw bezit en kan van u slechts dan genezen als ik u vernietig. Lid voor lid. Eerst in mijn hoofd, dan in mijn hart, dan in mijn handen. En waar gij heimelijk kunt zijn. En dan zal ik u niet meer ontvlieden, maar de strijd u bieden en u bevechten tot de dood. Waarom haalt hij dat 5 keer aan? Ik heb hem een jaar of 5 gekend, 4, 5, veel met hem gepraat. Hij leek een stugge man. Soms ging hij helemaal open, maar ik heb altijd gevoeld, wat hij schrijft, dat is wat hij zelf doorleefd heeft. En daarom is hij ook gekomen tot, net als in, tot Kill the Buddha. Voor hem was dat dood de klassieke godsbeelden. En daarom heeft hij alles bijna als een rode draad in zijn werken geschreven over, sorry voor het woord, religieuze ervaring. Het gaat om iets wat werkelijk, hoe dan ook, ervaren wordt, ontdekt wordt, zeg maar, is geen woord voor. Al die woorden die gaan de mist in. En daarom was hij juist geraakt door die weg van de stilte en het van het boeddhisme en van de aandacht en de inkeer. Dat het gaat om voorbij die woorden te komen. En dat is zijn standaardwerk geweest. En daarom was hij zo'n pionier over de ontmoeting en de ontdekking van het boeddhisme. En dat beeldloze. En dat leeg worden elke keer. En hij heeft één prachtig essay geschreven. Met een prachtige titel. Want het heeft niks met Kuan Yin te maken. En niks met Boeddha. Maar het heeft toevallig te maken met beelden die in de christelijke traditie voorkomen met engelen. Ja. En het artikel heet, dus om nooit te vergeten, de wankele status van de engelbewaarder. Dat is toch wel, de wankele status. Hè? Het is op het scherp van de snede. Wat je er ook over zegt, kijkt verschrikkelijk uit. Maar wat doen we ermee, met die wankele status? En daar gaat hij op in. En ik ken geen uiteenzetting, geen poging, meer is het niet, om daar iets duidelijk van te maken. En misschien, als ik daar zo wat stukken die ik nog zo nu uit mijn hoofd ken, ik heb natuurlijk nog ingekeken, maar ik ga hier liever niks voorlezen. Die ook die hele sutra en dat beeld van Kuan Yin en alles. En ook natuurlijk van de wijsheid voorbij alle wijsheid. Wees gegroet, gij zijt enzovoort. Hoe is dat? Hij begint met te zeggen dat het over ervaring gesproken, diepste, dat er een ontdekking kan zijn van aanwezigheid ervan niet meer geïsoleerd zijn, niet meer totaal verlaten zijn, waar je geen naam voor hebt. Hij noemt het met een hoofdletter aanwezigheid zonder meer. Zo ruim, zonder grenzen. En hij zegt daarbij, en dat krijgt gestalte. Wij zijn ook symbolische dieren als mensen, wij beelden dat uit. Maar wat is dan een symbool? Is dat maar iets wat eigenlijk kan toch wel raakt, wat niet bestaat? Nee, dat is het niet. Het is iets waar we geen andere taal voor hebben. Ja, en dat doen we allemaal. Ook onze tijd, die zo symboolarm is. Maar kijk eens, er is nooit een tijd geweest met zoveel beelden in de vorm van film en alles en foto. Dat is ook een manier om iets uit te drukken wat niet eens echt, laat ik zeggen, reëel bestaat. Films zijn niet bestaande waarheden. En als we ze zien, weten we toch hoe echt dat is. Nou, daar gaat hij dan op in. En dan zegt hij ook dit. In ieders leven, bij de een veel dramatischer dan bij de ander, zijn er momenten, situaties, waarin je het gevoel hebt totaal alleen te zijn. Of er geen enkel houvast is. Niemand die je kan helpen, die te hulp schiet. Crisissituaties. Hij zegt in één pagina, gebruikt hij dat 4 keer. Je kunt aanvoelen hoeveel dat voor hemzelf werkelijkheid was. Zo een crisissituatie, uitlichtschootheid, totale eenzaamheid, geen grond, niets. En dan, wat dan? Is dan het laatste woord een soort wanhoop of cynisme? Hij zei dat, dan kan men ontdekken dat er, en sorry voor mijn woorden, zegt hij dan ook, hè, maar hij zegt er ook bij, zonder het woord is alles zinloos, ik probeer het maar, hè, een soort aanwezigheid is waar niemand uit kan vallen. Waardoor je, hoe uitzichtloos het ook is, gedragen wordt. Daar heb je op dat moment zelf geen woorden voor, maar het kan iets zijn dat er iets als, toch als vrede komt, toch als een soort vertrouwen, al is het maar een heel vaag beginnend vermoeden dat die eenzaamheid niet het laatste is. En die impasse en die uitzichtloosheid en die crisissituatie en die onmacht en alles, dat dat het niet is. Maar er is geen naam aan te geven. Ook niet met het woord aanwezigheid. Maar zegt hij, laat ik het dan maar gebruiken, aanwezigheid. En dat kunnen we ontdekken. Niet altijd, maar in die situaties, die grenssituaties. En dat zijn de situaties die in de Sutra van Kuan Yin opgenoemd worden. Als iemand te pletten loopt op een ondoordringbare buur. Als alles je ontnomen wordt. Innerlijke verscheurdheid onvermijdelijk is. Dat is ooit in het verleden door mensen die dit uitdrukten in deze tekst ervaren. En die zochten daar een taal voor. En die ontdekten, en dat blijft een wonder, dat kun je iemand niet aanpraten, dat is iets wat kan gebeuren, dat is iets waardoor de dingen anders worden, open, die aanwezigheid, en die gaven daar met hun eigen mogelijkheden en inbeeldingskracht een taal aan. Dat is het. Dat is het. En als, dat, hij zegt er ook bij, daar is wel stilte voor nodig. Daar is aandacht voor nodig. Daar is voor nodig dat je jezelf niet meer in paniek overschreeuwt. Of dat je ergens tot stilte komt. En dan gebruik je ook een woord dat je leert innerlijk luisteren. Het is het woord wat in de zuivere landrichting altijd gebruikt wordt als het gaat over Amida Buddha en Kuan Yin. Zo, diep luisteren, wat dat ook is. Het woord gehoorzamen wat wij kennen, wat een vreselijke rotklank heeft, je moet daar niet gehoorzamen. De diepste betekenis is dat je hoort wat normaal altijd overschreeuwd wordt. En ja, dat wordt dan uitgedrukt en dat wordt ontdekt, vaag en voorzichtig en verwoord. En bij iedereen anders. En hij geeft als een heel mooi voorbeeld, notabene iemand uit de christelijke traditie, met een topfunctie, kardinaal, niet in Nederland, in Engeland, de vorige eeuw, of 2 eeuwen geleden, of 1,5 eeuw geleden, kardinaal Newman. Is ooit atheïst geweest, toen is hij anglicaan geworden, anglicaans priester, toen is hij tenslotte katholiek, getrouwd, of niet getrouwd juist, hij was eerder getrouwd, hij is kardinaal geworden. En je zou denken, nou zo'n man staat toch wel zeer geankerd in zijn geloof. Maar Fortman haalt teksten aan waarin je kunt zien hoeveel vertwijfeling en onmacht die gekend heeft. En uitgerekend hij valt dan niet terug op een christelijk symbool, maar op zoiets als het, hij noemt het stille licht, het stille avondlicht. Dat heeft hem waarschijnlijk ooit getroffen in een heel wanhopig moment. En dat is het beeld wat voor hem aanwezigheid uitdrukt. Hij neemt ook maar iets. En dan bidt hij tot dat stille licht dat het hem uit die duisternis mag halen. Uit die impasse. Uit die afgrond. En dat het hem mag leiden. Waar hij het niet meer weet. En dat vind ik ontroerend dat een man van 60, 70, 80 jaar dit op die manier kan uitdrukken. Zijn taal voor aanwezigheid. En onmiddellijk zegt Fortman, dat vind ik heel indrukwekkend, maak er geen soort surrogaat van. Hè? Ik heb niemand meer, maar ik heb tenminste nog God. Of ik heb Kuan Yin. Maak er geen moedergodin van. Dat is het juist niet. Dat is het niet. Het is echt een ontdekking in een impasse waar je geen woord voor hebt. En dan is zoiets met een gelaat, waarvan de zentaal altijd zegt, het is 1000 keer, dat is een Chinees gezegde uit de Chan-traditie, 1000 keer beter iemands gelaat te ontdekken dan zijn naam te kennen. Zoiets. Dan is dat een poging. Maar het mag nooit surrogaat worden. En geen vervanging. En niet van, nou hoef ik het niet meer te doen. Ik geef het uit handen. Bij je belazen het grote geheel doet het. Of Kuan Yin doet het. Of nee. Het stelt ons hier midden in het leven. Midden onder de mensen. En dat blijft het belangrijkste. De ontmoetingen die wij hier hebben. De zorg voor een ander. Het zien van een ander. Het luisteren naar een ander. Het is wonderlijk dat hij dat voor opstelt. Want dat is één van de punten waarvan hij nou weer vindt dat het boeddhisme soms misschien van het Westen kan leren. Dat het ook handelen in aandacht is. De gewone dingen doen. Net als in die lezing waar ik het eerder over had, over de ontdekking van vrouwen. Dat er een andere weg moet zijn. En daar houdt hij ook een pleidooi voor. En dan nogmaals zegt hij, maar er zijn situaties dat mensen dat niet hebben. Dat dat niet voor hun is weggelegd. Natuurlijk, als je iets hebt, dan is dat ook belangrijk. Dat moet doorgaan. Maar het is misschien juist in grenssituaties als eenzaamheid dat je die diepere aanwezigheid ontmoet. Als het redelijk op de rail staat en het gaat allemaal goed, als je, laat ik zeggen, een goed koppel hebt, dan denk je niet, ik wil Kuan Yin erbij. Of misschien denken ze dat ook nog wel, maar normaal denk ik toch niet. Ja, je weet nooit hoe ver de gedachten van mensen kunnen gaan. En ik zie altijd beelden voor me, dat is het erge. Maar meteen dat ik het uitspreek, denk ik, dit klopt ergens niet, of klopt wel. Sorry. Maar als dat er allemaal niet is, dan is het niet het laatste woord. En daar is geen taal voor, geen enkele taal. En dat is precies symbool, dat we een ontdekking doen van iets wat zo authentiek en echt is. En die ontdekking kan gewoon maar een vermoeden zijn. Een heimwee, een verlangen. Een beginnen te vertrouwen, vertrouwen vooral zegt hij, op dat verlangen. En de ontdekking dat daar iets van vrede kan komen, hoe uitzichtloos onze situatie ook is. Al kunnen we niks anders dan alleen maar misschien een gebed stamelen, misschien maar één woord. Zoals de zuivere landrichting dat doet. Of zoals het Jezusgebed dat doet. Eén woord. Of zoals in China heel veel Namo Kuan Yin Imposat. Alleen maar geëerd Kuan Yin. Zoiets meer niet. Dat is een manier. En dat heeft mij zo geraakt dat hij dat betrekt op alles wat in het christendom uitgebeeld wordt als zo'n duidelijke ander. God, Maria, engelen. De wankele status. Het is de wankele status. En als wij zoiets zingen, moeten wij ook maar denken aan die wankele status en wat het voor ons betekent. He? En dat wij niet altijd in zo'n situatie hoeven zijn van zo'n nood, dat wij dit ontdekken. Maar dat als het er is, dat we dan ontdekken dat dit nooit, die uitzichtloosheid, het laatste woord is. Nooit. En dat is de diepste kern uiteindelijk van alle religie. Fortman heeft er ook geen taal voor. Ja, één keer zegt hij, zie het maar als een soort andere dimensie. Ik vind dat een kil woord, maar ik hoorde het ook een keer van Masao Abe. Het is heel deze werkelijkheid, maar op een of andere manier met een dimensie die het openmaakt. Grenzeloos open. En met mijn woorden, dat is het zoals toen het van mij zo ooit was, je kunt er niet uitvallen. En voor de rest, moeten wij maar ontdekken hoe in onze tijd en in onze westerse cultuur dit soms ook uitgedrukt wordt. Wat in die Sutra van Kwan Yin staat. Ook met die beelden. In literaire taal. Waardoor het ook dichterbij kan komen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de gedichten van Gerard Reve. U kent allemaal Gerard Reve. En u kent zo'n romans, maar hij heeft ook gedichten geschreven. En heel aangrijpende. En ook over zijn eenzaamheid. Eentje hangt bij Louise op het atelier in Zutphen. En het luidt ongeveer zo, maar ik weet het niet meer precies. Soms twijfel ik aan alles. Zelfs aan u. Dat is tegen God, hè. Maar ook zijn er momenten dat ik denk dat gij even eenzaam zijt als ik. En ook op mij roept. Zoiets is het. Maar dat is een stamelen om zoiets uit te drukken. Dat is... Ja, hij heeft nog andere gedichten erover. Ook zo echt die wankele status. En ook over de moeder gods. Ik weet uit zijn brieven. En ik heb zijn broer gekend. Karel Reve. De tijd dat hij 18 tot 20 was. En ook geloof ik in militaire dienst. Was verschrikkelijk. Er bijna een suïcidale eenzaamheid. En hij heeft daar een ontroerend gedicht. Voor velen is het schokkend. Maar ik vind het ontroerend. Hij schrijft dat hij 's nachts op wacht staat. En dat hij het niet meer aan kan. En dat hij bijna zou willen schreeuwen. Schreeuwen in de nacht. En voor hem, ja, zegt hij. En toen kwam de moeder gods naar mij. He, en de moeder gods, die troostte. Ze troostte meer dan wij ons kunnen voorstellen. Dan normaal is voor de moeder gods. Zij geeft hem alles wat een jongen van 18 jaar nodig heeft. Het is ontroerend. Het is intiem. Het is om tranen te krijgen. Maar het is bovenal echt. Het is zijn manier om dat uit te drukken. Zoals je dat in andere gedichten over de moeder gods ook. Soms met humor. Maar eigenlijk met een heel diepe achtergrond. En altijd met dat geluid wat wij zingen in de sutra's. En een gedicht van een ander, Rielke, dat is me ook heel dierbaar. Ik heb er ooit iets geschreven in ons tijdschrift. Dat zou ik ook aan willen halen. Ik kreeg het toen ik net een jaar in Leuven was van een studente die intussen afgestudeerd is en gedoctoreerd is en prof geworden is en al op pensioen is en al grootmoeder is. Dus als ik daaraan denk, dan denk ik, jee, wat gaat het? Ja, en ik zit hier nog altijd. Dat vind ik toch ook een wonder. Maar zij zei, ik heb dat op mijn kamer hangen. Toen kreeg ik die tekst. En sindsdien heb ik het ook zo, was het voor mij een tekst die mij ook zo dierbaar is van Rielke. En ik heb hem alles genoemd. Maar de achtergrond daarbij is zo mooi. Dat gaat over een jij. En dat gaat over de grote voorzichtigheid waarmee dat uitgesproken wordt. Want nogmaals, het mooiste in het bestaan, of we het nou aanwezigheid noemen of wat dan ook, dat is dat er ontmoeting is. Ja, laat ik daar maar niet eens verder aankomen. Maar hij schrijft in een boekje, Anzeigen noemen van louter brieken, zoiets. En in mijn volgende boek komt het uitvoerig aan de orde, dan beschrijft hij die zoektocht. En die ontdekking in echt in een grote eenzaamheid. Hè, dat is iemand van de jaren 35, 40. Die dan zo'n gevoel heeft dat hij niets is. Dat hij misschien het meest mislukt is. Dat hij op de grens van doodgaan is. En dat hij dan ontdekt. Moet ik iets ontdekken in mijn eentje? Kan ik het niet van dat? Nee. Juist dat moet ik alleen maar in die grootste eenzaamheid doen. En dan komt dat gedicht eruit. Waarvan hij ook zegt. Eigenlijk. Over die wankele status, het is op het scherp van de snede. Het wordt gezongen, plotseling, door een meisje vanuit de stilte. En hij schrijft erop bij, over zijn eigen weg, dat na deze ontdekking, eigenlijk alles wat deze man doet, deze ontdekking, is voorkomen dat het stolt tot een beeld. Dat het iets boven en buiten wordt, een soort godinnenbeeld. Het is een vrouwelijk gelaat. Dat, net als bij Kuan Yin. Maar het is met zo'n uiterste waakzaamheid en zo'n voorzichtigheid dat hij zelfs eigenlijk uitdrukt wat Eckhart uitdrukt: om God te vinden, sollte man sich von God loszaken. Na die ene uitspraak en na die ene ontboezeming in dat lied dat hij ooit hoort, doet hij alles om te voorkomen dat hij daar niet gevallen door raakt, dat het niet een afgod wordt, dat het hem niet van de werkelijkheid, maar integendeel. Precies zoals Fortman zegt, het is nooit of-of. Het is niet Dit is allemaal niks. Zij is er alleen. Het is een aanwezigheid die zich overal uitdrukt. Zowel in de diepste eenzaamheid als er niemand is. Als midden onder de mensen. En midden in alles wat wij doen. Als een kracht die ook daar werkzaam is. Die ook daar draagt en aanwezig is. En nogmaals zegt hij. Geen woorden. Maar alleen symbolen. En dat doet Rilke met een gedicht wat dan begint van. Doe dich nicht zaken. Dat zich nachts weinend lieken. Doe. Deren wezen mir müde macht wie eine Wieke. Du, die mir nicht sagt, die aan mij niet kan zeggen hoe het mogelijk is dat wij dit, wat wij ervaren, die grote aanwezigheid, kunnen verdragen zonder dat het ook ooit verstilt en weg hebt. En dan is het ook van, jou alleen kan ik zelfs inruilen, ontrouw zijn. Du einzig kan ich vertauschen. Eine Weile bis du bist. Even is het, even die ervaring. Van die aanwezigheid, dan is des wieder das Rauschen. Oder eine Duft ohne Rest. Een geur die geen eens een spoor nalaat. En dan die laatste woorden. En dat geldt ook voor dit beeld. En dat geldt ook voor Kuan Yin. En daardoor leeft juist alles. En dat is echt een, altijd opnieuw. Ach, in die armen heb ik sie alle verloren. Du aber, du wirst immer aufs Neue geboren. Weil ich niemals dich anhalt. Halte ik die vest. Wij gaan daarmee terug de stilte in.